Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde op deze Sabbat. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger predikant in deze gemeente. En ik heet u van harte welkom in deze dienst. Het schriftgedeelte voor deze ochtend, dat is opnieuw Romeinen 1, en dan vers 8 tot en met vers 15. En de kern van onze Bijbelstudie van vanochtend, dat zijn de versen 11 en 12. Ik lees het hele gedeelte voor uit de herziene Statenvertaling. Dat is de Bijbel die ik het meest gebruik. U kunt gerust natuurlijk alle teksten meelezen vanuit de eigen vertaling. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige. Hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden af of mij, zo mogelijk door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. De verzen 11 en 12... dat zijn dus de verzen waar we het vanmorgen mee bezighouden. Ik lees u nog een keer voor. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. De apostel Paulus schrijft dus in dit gedeelte dat hij vurig verlangt naar de gemeenschap met de gemeente om de broeders en zusters te bemoedigen in het geloof en zelf ook bemoedigd te worden door hen. Met die bemoediging, daar bedoelt hij mee het elkaar versterken in het geloof en met elkaar geestelijke genadegaven te delen. Nu klinkt dat heel erg theologisch. Maar wat houdt dat dan in? Nou, dat antwoord, dat gaan we dus vanochtend ontdekken in deze studie. Dat vurig verlangen naar het zien van de broeders en zusters, dat schrijft de apostel Paulus ook aan de broeders en zusters in Thessalonica. En dat lezen we in Thessalonicenzen 3, vers 10. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. In deze tekst lezen we dus dat de apostel Paulus en zijn metgezellen volharden in hun gebeden, waar we het vorige week over hebben gehad, en in hun gebeden tot God natuurlijk, niet tot iets anders, met hun vraag dat God die weg opent voor hen, om af te kunnen reizen naar die broeders en zusters, om hen vervolgens fysiek te kunnen ontmoeten. Met betrekking tot ons thema van vandaag lezen we daarin ook dat de apostel en zijn metgezellen dus het verlangen hebben om deze broeders en zusters te leren uit Gods woord, zodat zij meer kennis krijgen over God, zijn wil en evangelie, om te leren hoe zij in de praktijk een nog beter christen kunnen worden en daardoor als gemeente geestelijk te kunnen groeien. Het vurige verlangen van de apostel Paulus en zijn metgezellen, dat uit zich in het leven van een christen door te bidden met volharding tot God, om een gebedsverhoring te mogen ervaren, om te mogen ervaren wat God doet aan zijn kinderen die in volharding bidden. Want God laat een bidder niet in de kou staan. Maar Gods tijd is niet altijd onze tijd. En daarbij komt ook dat hij aanbeden wilt worden door zijn kinderen, zijn volk. En door volhardend te bidden, leren we geduld te oefenen. En door dat geduld te oefenen, leren we ook om ons vertrouwen in God sterker te laten worden. En als we dat doen, dan beloont God ons door middel van ons gebed te verhoren. Mits we natuurlijk een gebed hebben, een vraag hebben, wat naar Gods wil is. En ons daarin ook dan zijn wil onderstellen. En die uitkomst is dan een grote blijdschap als we elkaar weer zien. Weet je, broeders en zusters, ik wil u delen dat ik dit zelf ervaar. Ik heb dat al vaker ervaren, maar in dit geval ervaar ik dat bijzonder. In februari dit jaar, dat heb ik u eerder al verteld, zijn Soraya en ik getrouwd in Suriname. We hadden de hoop en de verwachting en ons volhardend gebed ook, was dat Soraya nu eigenlijk hier zou zijn in deze maand. Dat ze vanaf deze maand hier in Nederland zou wonen, samen met ons zoontje Jair. Helaas is dat niet doorgegaan. Die aanvraag die is afgewezen, onterecht overigens. Maar het heeft geen zin in het kader van mijn arbeidsovereenkomst, mijn huidige arbeidsovereenkomst, in het seculiere leven, heeft het geen zin om daarin tegen een beroep te gaan. Bij een hogere rechter. Of bij een rechter, überhaupt. Want de dienst zelf, de ambtenaar zelf, heeft het afgewezen. Wat overigens onterecht is, volgens de advocaat, volgens mij, volgens mijn werkgever, mijn contract is gewoon in orde. Alleen, helaas, het is wel zo gebeurd. Dus, wat moeten wij dan doen? We moeten volhardend bidden. Ik ben op zoek naar een ander werk met een ander contract. Waardoor de IND dat wel aanmerkt als zijnde een contract waarop zij een verblijfsvergunning afgeven. Nu weet ik dat mijn vrouw, als ik dit vertel, dan niet heel blij van wordt dat ik dat openbaar maak. Maar ik vind het belangrijk om het te zeggen, zodat u daarvoor kunt bidden. Want als u het niet weet, kunt u er ook niet voor bidden. En daarbij komt ook nog eens een keer dat ik nog steeds niet eruit ben wat ik nu moet doen. Want ik had God namelijk gebeden dat zijn wil geschiedt en dat die vergunning wordt afgegeven als dat zijn wil is. En als dat niet zijn wil is en ik naar Suriname moet gaan, is dat ook goed. Alleen, dan moet God wel die weg openmaken en die weg is niet open. Die weg is nog niet open door alle corona gebeuren en besluiten die daarop genomen worden door regeringen, is die weg niet open. Die weg zal ook financieel open moeten zijn. Dat is hij ook niet. Ik kan wel naar Suriname gaan, maar dan zal God een weg moeten openen voor een inkomen daar. Want dan houdt mijn inkomen hier in Nederland op. En dat hebben we ook nog niet. Dus als we dat bij elkaar gaan zetten, die afwijzing, de weg met Gods plan in de wereld, waarin ik een bepaald idee heb wat ik al eerder heb geuit over corona, en dat dat is zodat mensen nog een kans krijgen om zich te bekeren, nu ze zien dat zoveel mensen om zich heen sterven aan een ziekte die de wereld niet in de macht heeft, zijn ze wel weer mee bezig, maar het is er niet zo. Dus het is een groot gevaar, een groot risico voor de gezondheid en voor leven en dood. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, dat is onzin. Nee, dat is geen onzin, want een oom van mij is daar overleden. Hij was ook ouder, hij viel ook in die hoge risicogroep. Maar wij als christenen weten dat de enige die beschikt over leven en dood is God. Dus al was corona er niet, was die persoon ook gestorven, want God heeft de tijd vastgesteld van leven en dood. En wij als christenen mogen in dat weten ook ons leven leiden, zonder ons leven bewust in gevaar te brengen natuurlijk. Dus we moeten ons zoveel mogelijk aan de regels houden die de overheid heeft gesteld om ons te bewaren van gevaar, van ziekte. Nou geloof ik wel dat dit een ziekte is die God naar de aarde heeft gestuurd, zoals dat in Openbaring staat, als straf voor de mensen en om op te roepen tot bekering. Hij geeft nog een mogelijkheid aan de mensen om zich alsnog te bekeren. En dat mensen dat niet doen, althans de meeste mensen, dat lezen we er ook. Dat weet God ook, want God is alwetend. Maar om terug te komen, van hoe groot denkt u als toehoorder, nu u dit weet van mij, van mijn gezinssituatie, hoe groot zal die blijdschap zijn als God die weg heeft geopend en Soraya, Jair en ik bij elkaar zullen komen? Wat denkt u, hoe groot die blijdschap zal zijn? Hoe vurig ons verlangen is om ons gezin compleet te krijgen, bij elkaar te krijgen. Hoe groot en vurig dus ons verlangen is om samen een gezin te vormen, want we zijn getrouwd, dat heeft God op wonderlijke wijze voor elkaar gekregen, dat was tegen alle verwachtingen in, dat we in februari zijn getrouwd, en niet zoals we dat eerder hadden gepland in april, want toen was corona volop bezig, dan waren we nu nog niet getrouwd kunnen zijn, dan hadden we nu nog niet getrouwd kunnen zijn. En wat dat bij ons uitwerkt om getrouwd te zijn, dat kan ik u niet beschrijven. Die zekerheid van elkaar, die liefde die we alleen maar merken, dat die groeit en groeit en groeit. En dat bewerkt dus ook, omdat die liefde in ons groeit voor elkaar, en door de techniek dat we, godzijdank, internet hebben, en daardoor veelvuldig met elkaar dagelijks, en zelfs meermaals dagelijks, contact met elkaar kunnen onderhouden, en elkaar zelfs regelmatig kunnen zien, via de videochat. Dat is trouwens ook nog iets wat ik in overweging heb om te gaan introduceren voor korte videoboodschappen op onze website. Dan moet ik even uitzoeken of we daar genoeg capaciteit voor hebben. Want een hele preek, dat gaat niet lukken, dat zijn te veel MB's. Dat is onmogelijk. Maar die liefde die daardoor groeit, om terug te komen op ons thema, die bewerkt dus dat vurig verlangen om bij elkaar te komen, om elkaar fysiek te zien, om elkaar aan te voelen, om elkaar te horen, om elkaar te ervaren, elkaar in de ogen te kunnen kijken. En dan niet door middel van een beeldschermpje, maar echt, waardoor je ook elkaars gemoedstoestand voelt. Waardoor je ook de reacties op wat je zegt, of wat je hoort, of wat je met elkaar bespreekt of leest, aanvoelt. Wat je nu minder goed kunt aanvoelen, omdat er een afstand tussen zit. En vanuit dat vurig verlangen komt dus die grote blijdschap op dat weerzien. En enkele verzen die dat onderstrepen, dat zijn onder andere Romeinen 15, vers 23, vers 29 en 32. Ik lees die achter elkaar, zonder de tussenliggende verzen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen. Vers 29. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. En 32. Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust mag komen. Als je het hele hoofdstuk zult lezen, dan begrijpt u die samenhang. Maar ik beperk me deze studie echter tot deze drie verzen uit Romeinen 15. Toch zien we ook hier al die samenhang en volgorde van hoe God werkt. Als eerste schrijft de apostel Paulus over dat grote verlangen wat hij heeft naar deze broeders en zusters, dat hij al vele jaren heeft. Dus dat heeft hij niet een maandje, ook geen kwartaal, ook geen jaar, ook geen half jaar, ook niet een paar jaar. Maar dat heeft hij al vele jaren, schrijft hij. Daarin zien we dus ook dat God zijn gebed, al is dat een heel legitiem gebed, en zal dat zeker ook een gebed zijn naar Gods wil, toch niet direct heeft verhoord. Maar dat Paulus zich hierin moet schikken naar de gelegenheid die God geeft op Gods tijd. En dat verlangen wordt alleen maar heviger, wordt intenser en bewerkt dus volharding in het gebed en vervolgens in het geloof. Vervolgens schrijft de apostel Paulus dat als hij komt, met het volle evangelie van Christus zal komen. En daarmee bedoelt hij niet het volle evangelie wat sommige kerkgenootschappen zich aanmeten te zeggen, wij zijn een volle evangeliegemeente. Want als zij een volle evangeliegemeente waren, dan hadden zij de volheid van het evangelie in hun gemeente. En ik wil niet generaliseren, maar de volle evangeliegemeente noemende gemeente die ik ken en waarvan ik heb gehoord, zowel hier als in Suriname, die gaan op een verkeerde wijze met de genadegaven van God, Gods geest om. Ze gaan daarmee om op een manier zoals ik dat ken van Pinkster-gerelateerde gemeenten, die met tongentaal beweren dat dat een uiting is van de Heilige Geest, maar die vervolgens niet kunnen uitleggen wat er gezegd wordt. Waar mensen in ene keer als zijnde dood neervallen, waarover de Bijbel totaal niet spreekt, dat dat een teken van Gods Geest is, maar veel eer dat Jezus dat soort mensen opricht en zegt, ga heen en zondig niet meer, en eer God in je leven. Dus is tegenovergesteld dan wat in de Bijbel staat. En als de apostel Paulus die schrijft ook ergens in een gedeelte, ik heb dat even niet helemaal paraat, over die vruchten van de Heilige Geest, maar ook over die genadegaven van de Heilige Geest. En daar komen we nog op uit in deze studie, niet vandaag, maar een andere keer, waarin ik u dat nog een keer ga uitleggen. U kunt dat ook op onze website teruglezen hoor, over de uitstorting van de Heilige Geest. Dan moet je even zoeken, ik weet niet precies hoe het thema op de website heet, maar als u heeft over de Heilige Geest, als u die opzoekt, dan kunt u daarover lezen. En ook in, ik meen ook in de serie Het Christelijk Gezin, dat u daarin ook een uitleg erover kunt horen. De apostel Paulus bedoelt hier het volle evangelie van Jezus Christus. Niet gemaakt door mensen of zich zo noemende gemeentes. Nee, het is het volle evangelie. Dus er komt niks van af. Het is volledig. En dat volle evangelie van Christus is dus datgeen Jezus Christus zelf heeft gepredikt in zijn rondwandel hier op aarde, in de jaren dat hij heeft gepredikt, met wonderen en kracht, dat heeft bevestigd en heeft voorgeleefd in zijn eigen leven, heeft geleden en heeft overwonnen tot door de dood heen en door de opstanding heen toe, door de kracht van de Heilige Geest van God. Zo heeft de apostel Paulus dat ook ervaren, schrijft hij, in zijn eigen leven en in zijn bediening. En die ervaring brengt dan ook met zich mee dat hij de geestelijke gaven weet uit te leggen aan de gemeente, zonder er dingen over te verzinnen. Hij blijft met andere woorden zuiver in de leer van Jezus Christus. En zonder diepgaand vooruit te willen lopen op die thema's, in deze brief lees ik u toch enkele gedeelten voor, waarin de apostel Paulus de broeders en zusters in Rome leert over die geestelijke genadegaven. Ik lees u voor Romeinen 5, de eerste 6 verzen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. In dit gedeelte, broeders en zusters, lezen we dus de volgende genadegave van God. Rechtvaardiging uit het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, oftewel God zelf. Door deze rechtvaardiging in het geloof in Jezus Christus, vrede bij God. Door Jezus en ons geloof, genade en hoop op de heerlijkheid van God. En dankbaarheid voor verdrukking, om daardoor volharding te leren. En die volharding die leidt vervolgens tot ondervinding, dat is dus kennis en ervaring. En die kennis en ervaring, dus die ondervinding, geeft hoop. En die hoop, die wordt niet beschaamd door God, omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door zijn Heilige Geest. En zijn Heilige Geest is door God zelf aan ons gegeven om ons kracht te geven in het God dienen en om te volharden in het geloof en om alles wat we tegenkomen, wat ons van God wil afleiden, te overwinnen. En dat is alleen maar mogelijk omdat Jezus Christus, dus Gods Zoon, oftewel God zelf, in de persoon Jezus, als 100% mens, voor ons is gestorven aan dat kruis op Golgotha. En de dood die daarop volgde heeft overwonnen, en als eerste is opgestaan uit de dood, in een eeuwig verheerlijkt lichaam, tastbaar, maar niet beperkt door materie, ziekte, pijn en alles wat wij in ons leven op aarde aan beperkingen kunnen ervaren. En ervaren ook. Dit zijn de basisgaven voor elk kind van God, met de opdracht om deze verder te ontwikkelen. En dat kan door je te verdiepen in het woord van God, dus de Bijbel, en die relatie met God op te bouwen en te laten groeien door hem te loven, te prijzen, te eren, te danken en met volharding te bidden en het geleerde in de praktijk om te zetten door vrijmoedig te getuigen over je bekering, over het evangelie van Jezus Christus en alles wat je hebt meegemaakt en aan uitwerking ervan in je eigen leven en in jezelf. Want als je bekeert, dan ga je veranderen. God heeft je denken veranderd bij je bekering. Want je bent nieuw geboren. En dat moet zichtbaar zijn. Dus het kan niet zijn dat je doorgaat met je oude zondige leven. Als je zegt bekeerd te zijn, want dan ben je niet bekeerd. Het moet merkbaar zijn aan je omgeving. Het moet zichtbaar zijn. Mensen die moeten dat zien aan je. Hoe je handelt, wat je zegt, wat je denkt, wat je spreekt en je doen en laten, dat moet zichtbaar zijn, dat God dienen. Dat nieuwe leven wat je hebt gekregen. En dat zegt de apostel Paulus dan ook. Als hij ons oproept, zoals we dat lezen in Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen te wijden als een levend offer, heilig, en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Met andere woorden, het is niet meer dan je redelijke godsdienst om je in te zetten voor Gods werk. Zowel als je alleen bent, als dat je met een gezin bent, als in je familie, als in je kennissenkring, als op je werk, als in de gemeente, als op straat, overal. Dat is ook geen taak voor specifieke christenen, gemeenteleden. Maar dat is de opdracht van elk christen. Waar je ook woont, waar je ook bent, dat is de opdracht. Is niet meer dan je redelijke godsdienst. De apostel Petrus schrijft dat ook in zijn eerste brief. Laten we eens 1 Petrus 2, vers 5, vers 9 en vers 10 lezen. U mag rustig dat hele gedeelte lezen, maar dat wordt uitgebreid voor vanochtend. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd door de geestelijk huis, door de heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Vers 9. Maar je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Die redelijke godsdienst waarover de apostel Paulus het heeft, is de gehoorzaamheid aan wat God zegt, hoe wij ons behoren te gedragen als kind van hem. Daarin behoort dus ook het uiten van je dankbaarheid voor je verlossing uit de macht van de zonde en de macht van de Satan. En dat kan je doen door dat te vertellen over je geestelijke ervaringen aan de mensen om je heen. Oftewel kort gezegd, alle christenen behoren een getuige van het evangelie van Jezus Christus te zijn. En door dat te vertellen, word je bevestigd. Of dat, beter gezegd, dat moet bevestigd worden door een heilige levenswandel. Dat is ook wederkerig. Een heilige levenswandel wordt bevestigd door wat je getuigt. Maar je getuigenis moet bevestigd worden door je heilige levenswandel. Anders klopt het niet. Als je mond dingen zegt die je niet doet, dan ben je leugenaar. En als je dingen doet die je mond niet zegt, dan ben je ook een leugenaar naar jezelf. En die heilige levenswandel die begint in je eigen gezin, familie en gemeente. Maar hoe ziet dat dan uit? Nou ja, goed. Daar kan ik vanochtend niet heel uitgebreid op ingaan, maar ik pak toch een gedeelte uit Romeinen 12, lees ik dan vers 2 tot en met 8. En later in de behandeling van deze brief gaan we dat gedeelte diepgaander bestuderen. Dus als hij zegt van ja André, dit heb je achterwege gelaten, dat heb je achterwege gelaten en dit is vrij oppervlakkig wat je vertelt, ja dat klopt. Maar dat komt omdat we daar later nog uitgebreid op ingaan. Ik lees u voor, die verse. Romeinen 12 vers 2 tot en met 8. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijke leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hetzij profetie, naar de mate van het geloof, hetzij dienstbetoon in het dienen, hetzij wie onderwijst in het onderwijzen, hetzij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Een heilige levenswandel begint dus met de innerlijke vernieuwing van je gezindheid om de wil van God te kunnen onderscheiden uit alle prikkels, verleidingen, misleidingen, etc. die op je afkomen als kind van God. Vervolgens moeten we nederig denken. Dat betekent niet jezelf naar beneden halen en onder je werk denkniveau moeten werken en accepteren, etc. Nee, maar ook niet hoogmoedig zijn in je denken. Iedereen in de gemeente is namelijk gelijk. Wij zijn tenslotte broeders en zussen van elkaar, ongeacht welke functie we vervullen in de gemeente. De functie die we vervullen in de gemeente dient dan ook vanuit een dienstbaar, nederig hart vervuld te worden, zodat God jou en de broeders en zusters kan zegenen door jouw functie heen. Dat is namelijk het doel van je functie. Als je dat doet, dan word je ook bemoedigd door elkaar. Jij bemoedigt door jouw taak te vervullen, zoals God dat van je vraagt, je broeders en zusters. En zij bemoedigen jou en elkaar in hun taak, ook in de gemeente. En of dat de functie van leider of predikant is, of dat je het geluid en het licht bedient in de gemeente, of dat je de koffie inschenkt, of dat je de toilet poetst en schoonmaakt, het maakt niet uit. Het is allemaal een taak ten gunste van elkaar dienen, bemoedigen en verblijden. En dat is niet meer dan je redelijke godsdienst. Maar het is wel tot zegen en hulp aan elkaar in de gemeente. En daardoor eer je God in het praktisch christen zijn. En dat doe je met een nederig hart, met een nederig denken. Vanuit de wetenschap dat je dat niet zelf uit jezelf kan. Maar dat je dat alleen maar kan omdat God door zijn geest jou die genadegave heeft gegeven. En omdat het jou is gegeven en niks uit jezelf is, ben je ook verplicht om dat in te zetten in Gods werk met een nederige gezindheid. Broeders en zusters, ik ben in Rotterdam toen, ben ik in een gemeente geweest, waarin men een intrede had bedacht. Dus dat wil zeggen, een ouderling, die had stoelen klaargezet op het podium, en bij die stoelen, daar kwam uiteindelijk onder het zingen van een lied, kwam de voorganger met een ouderling, die kwam het podium oplopen. Ik moest denken een beetje aan de intrede van de paus, ook zo verkeerd, en aan Sinterklaas en zo. Ik denk, wat is dit voor een poppenkast? En vergeef me het woord poppenkast. Want misschien hebben die mensen hele goede bedoelingen. Maar het is menselijk. Het is vleeselijk. Het is niet naar Gods wil. Want dat is niet nederig zijn van hart. Dat is jezelf verheffen boven een gemeente. Als ik als voorganger het podium opstap aan het begin van de dienst. En iedereen moet staan en gaat een lied zingen. En dat is dan de intrede van de voorganger. Ik moet daarbij denken aan vele concerten waarbij ik ben geweest, van harmonieën, fanfares, brassbands, waarbij het hele orkest op de plaats zit en die gaan staan uit respect voor de dirigent en de dirigent die komt vervolgens oplopen. De zaal die gaat klappen en vervolgens gaat die dirigent eraf en die komt nog een keertje en weer gaat de zaal klappen en daarna maakt hij zich klaar en bereidt dit orkest voor om in te zetten met het eerste muziekwerk. Wat een poppenkast, ik zeg het toch. Ik vind dat zo'n poppenkast, ook in de wereld. Ik ben in hart en nieren ben ik een muzikant, altijd geweest. Nu speel ik een aantal jaren niks meer, want ik heb geen instrumenten, ben niet aangesloten meer bij een of andere vereniging. Ik heb andere prioriteiten op dit moment. En andere taken om te vervullen. Maar ik heb me daar altijd aan geërgerd. Ik heb altijd zoiets van, jongens, dit is echt een mens op het podium zetten en mensen verheffen. Alsof die mens het in de macht heeft om alles te doen. Nee, hij is een instrument. Hij is een hulpmiddel voor het orkest. Hij is een hulpmiddel die ondergeschikt moet zijn aan de muziek. Want de muziek moet de mensen raken. Niet de mensen die het doen. Waarom krijgen die mensen alle eer? En ik heb het dan niet over een gezonde eer. He, want er staat ook in de Bijbel, eert uw voortgangers. En ouderlingen, uw leiders. Opdat het u wel gaat. Maar dat wil zeggen, respecteer ze. Maar dat moet je niet overdrijven, dat respecteren. Dat is een normaal respect wat je voor je medemens hoort te hebben. Wat je voor je broeder en zuster hoort te hebben. En er staat er ook op een plaats, die zijn dubbele eer waard. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich dan die dubbele eer afdwingen. Door middel van zo'n poppenkast. Dat is niet zoals dat hoort in een gemeente van God. Wij voorgangers zijn dienstbaar aan God en de gemeente. Zoals de gemeente dienstbaar is aan God en elkaar. Dat is wat de apostel Paulus en de apostel Petrus ons leren. In de voorgelezen verse. En dan pas, als je dat doet met een nederig hart, je taak met blijdschap en volledige inzet vervullen in Gods werk en dus in zijn gemeente, dan pas blijft dat ook niet onopgemerkt. Dan hoef je niet in de picture te gaan staan, in de schijnwerper. Nee, dat wordt vanzelf opgemerkt. Ongeacht met welke taak je hebt en doet. Want daarmee breng je namelijk vruchten voort. En daarmee laat je ook je vruchten groeien. En over die vrucht van die onderlinge gemeenschap, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Zo God wil en we leven volgende week Sabbat. Ik wens u dan ook verder een rijke gezegende Sabbat. En leiding van Gods Heilige Geest. In het beluisteren van deze Bijbelstudie van vandaag en in het overdenken met name van deze Bijbelstudie. Laat het goed tot u doordringen en bid dat u het goed begrijpt. Want dat is belangrijk voordat we verder kunnen. Dat u deze basis goed begrijpt wat het inhoudt om een kind van God te zijn en als kind van God een taak te hebben en de taak uit te voeren die God ons heeft opgelegd en opgedragen. En ik wens u Gods rijke zegen daartoe en alle liefde. En ik verheug me om ooit elkaar weer te ontmoeten op Gods tijd. En mijn verlangen is ook vurig. Mijn verlangen is vurig om hier en in Suriname een gemeente te hebben om die te kunnen dienen. Om broeders en zusters te kunnen dienen, om ze verder te brengen in een geestelijke levenswandel en om hun te bemoedigen, maar ook om bemoedigd te worden. Ook om te leren van mijn broeders en zusters. En daarom is het zo belangrijk dat we met volharding bidden. Bidden dat God de gelegenheid geeft dat er broeders en zusters komen om samen hier op deze plaats ook een gemeente te vormen, maar ook dat we als gezin bij elkaar zullen komen en ook voor uw situatie waarin u bent die dit online luistert. Ik ken u misschien niet, misschien weet ik niet over uw situatie en zit u ook in een situatie waarin u dat gebed en die volharding nodig hebt, waarin u ook die bemoediging nodig hebt in het God dienen, in het God blijven dienen en het trouw blijven, maar dat hij ook graag een bemoediging wilt geven aan mensen die ook God willen dienen. En daarbij ook de opdracht om te getuigen aan de wereld om ons heen en aan elkaar. En daarin wens ik u dan ook Gods rijke zegen toe. Amen.